Goedemorgen. Het is dat ik het niet op zijn Russisch kan zeggen, maar als gelovigen in Rusland elkaar op deze dag ontmoeten, dan klinkt er voluit en vrijuit: de Heer is waarlijk opgestaan. En ik denk dat we vanmorgen, als we elkaar begroeten, tegen elkaar gezegd hebben: hè, de Heer is waarlijk opgestaan, gezegende paas, of hoe je dat wil zeggen. Maar het is een enorme zaak om zo te mogen beginnen. Ja, ik heb een aantal tweets ontvangen deze week. En die zal ik straks, want het is toch pas, u ziet het op de klok, pas 9:45. Dus ik heb een onvoorstelbare zee van ruimte. Wauw, dat vind ik heerlijk. Goed, ik heb een aantal reacties ontvangen, die wil ik graag met je delen. En het heeft ook een beetje te maken met iets wat, hoe heet die? Ik heb de preek deze titel gegeven. Ja, het knispert en het ritselt. En wat er knispert en ritselt, ik zal u daar vertellen wat het is. Hij is opgestaan. Een bekend gedeelte, maar wat een gedeelte, joh. Wat een woord hebben wij om tegen elkaar te zeggen op deze ochtend. En laten we eerst beginnen met gebed en dan gaan we daarna rustig 1,5 uur vooruit. Ja, dan zijn we keurig om 11:30 op die klok. Ja, ik moet maar aan die klok houden. Zijn we voor de kinderen beschikbaar. We zullen met elkaar bidden. Vader, wat een feest zal dat zijn als dat plan van u daar komt, waartoe u de zoon gaf. Dat wonder dat je nadenkt over wie je bent, wie we zijn als mens. En dat nochtans u niets van uw liefde, uw nabijheid van ons terugtrekt. Dat u in een machtig plan, Vader, ons allemaal stuk voor stuk, zoals we hier zitten, zoals degenen die met ons verbonden zijn en luisteren en kijken via afstand, en alle die we niet kennen, lief hebben, Vader, uiteindelijk allen zullen weten: weet je wie Hij is? Hij is je God. Hij is je redder. Hij is je Vader. En hoe is dat nou toch mogelijk, Vader, dat dat kan, dat mensen dat zullen zeggen, die nu uw naam zo heel anders gebruiken? Dat kwam door dat wat uw zoon deed. Voor ons, die het nu al mogen weten, voor uiteindelijk een ieder, Vader. En dan zeggen we: de Heer is waarlijk opgestaan. Wat machtig, Vader, om dat zo met elkaar te mogen delen en met elkaar blij te mogen zijn. Niet van buitenaf opgelegd, maar zo is het wat u zegt. Daar houden we ons aan vast. Leidt u in het spreken, in het verstaan, Vader. Wilt u ook bij de kinderen zijn die in hun eigen diensten zitten. En dank u wel dat een ieder van hen, van ons die hier is, dat u kent mijn naam. En tegen een ieder zegt van ons: ik sta naast je. Ik hou van je. Ik ben er. In Jezus' naam. Amen. Dat vind ik zo mooi van die Bijbel, hè. Je kunt over alles discussiëren. En dan zegt Paulus een gegeven moment: ja, goed hoor. Je kan over alles discussiëren, maar één ding is luid en duidelijk. Is overbodig, is achterhaald en is niet nodig. Gods woord verkondigt: Christus is opgestaan. En weet je, Corinthiërs, ik heb het tegen jullie gezegd toen ik bij jullie was. En dat is machtig. Kijk, Pasen is een leeg graf. Pasen is: de Heer is daar niet meer. En dan kom je in Jeruzalem. Volgende week zit er weer een groep van de gemeente. En dan staat het heerlijk op die deur. Allemaal even kijken. En dan staat er: Hij is er niet. Hij is opgestaan. Dat is wat we werkelijk mogen vieren. En wat zegt Paulus dan? En dat zegt hij in de verse in de aanloop naar wat we hier gaan doen. Dat is: Christus is gestorven voor onze zonden. Naar de schriften. En hij is begraven. En ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Die opstanding staat onder bewijs. En dan komen al die dingen die Paulus dan opzomt, verschenen aan Kefas. Ik denk, als Kefas, als Petrus nu zou leven, wat zou hij dan op Facebook gezet hebben? Nou, dat hij 3 keer zijn Heer verraden had. En er achter komt: het is niet het einde. U legt een weg open die ik nooit had bedacht. Daarna kwam hij voor de 12. Vervolgens aan meer dan 500 broeders tegelijk. En vervolgens aan Jacobus. En dan daarna aan al die apostelen. Keihard, onder bewijs. De Heer is opgestaan. En dan een verhaal wat al een hele tijd in mijn leven meeloopt, omdat ik er niet van af kan blijven. Dat is het verhaal van de Emmausgangers. Die twee mannen die verslagen en kapot op weg zijn naar huis, Jeruzalem achter zich laten. En met elkaar misschien gepraat hebben of met elkaar, ik weet het niet. En dan komt daar die vreemdeling bij ze lopen. En die vertelt dan dat hij met ze meeloopt en vraagt wat hen mankeert, waarom ze zo kijken, waarom ze zo reageren. En als hij dan het brood breekt, dan realiseren zij zich. Dan worden hun ogen en hun hart geopend. Hij is het! En ze keren terug naar Jeruzalem, in plaats van weg, met hun gezicht weer terug, met hun hart terug. En dan staat er geen punt. Dan is het niet klaar. Dan zegt Paulus in deze brief, maar het allerlaatst, terwijl ik de gemeente vervolgde, maar het allerlaatst verscheen hij ook aan mij. En mensen luister nou eens. Als er één weet wat genade inhoudt, dan moet je bij mij zijn, zegt Paulus. Ik zou geen stap, geen poot kunnen verzetten zonder de genade van God. En misschien kom je nu naast me staan en tik je even op mijn schouder en zeg je, hé broeder, mag ik ook even? Hij is het allerlaatst verschenen aan Paulus. In die zin, maar dankzij dat evangelie dat verkondigd wordt, is die ook bij mij gekomen. Heeft hij ook mijn leven in de teken van zijn genade gezegd. Ik kan geen stap zetten zonder de genade van God. Wat betekent Pasen voor mij? Zegt dit kitte bericht. Erachter komen dat God mij steeds meer leert begrijpen wat opstanding en overwinning van de dood wel niet betekent, meer dan slechts door woorden. Lisanne Bouwman. Als je de Bijbel openslaat, kun je niet om de liefde van God heen. Zo'n wonderlijk Bijbelgedeelte, dat heeft u ook. He, zoals ik de Emmausgangers bij me heb. Zo heb ik ook Romeinen 5 bij me. Toen we zwak waren en goddeloos, zondaren en vijanden, is de Zoon van God, ja, degene met wie we dagelijks spreken, met wie we ons leven, jou en mijn Heer, die voor ons gestorven is en opgestaan. Dat is wat er gebeurd is. Toen we zo waren, heeft God zijn Zoon gegeven. Dan is dat toch niet anders dan, ja, dat klopt. Dat mag ik me realiseren, daar mag ik van leven. Ja, door zijn bloed gerechtvaardigd. Ja, door de dood van de Zoon verzoend. Ja, gered doordat hij leeft. Wonderlijk als je daaraan denkt dat hij voor ons, voor mij, gestorven is. Dat hij een heel andere voor ogen had dan ik zelf heb. Dat hij zag wat het uiteindelijk met me gaat worden. Dat hij ziet wat het uiteindelijk met jou en mij gaat worden. Met die hele schepping gaat worden. En dat hij onverkort, luid en duidelijk, tegen jou en tegen mij, tegen die schepping, ja heeft gezegd. Door zijn bloed gerechtvaardigd. Door de dood van de Zoon verzoend. Gered doordat hij leeft. En dat zijn dan van die dingen die je dan hoort. Dat u God en Vader en Redder omziet naar mensen. Omziet naar mij. Dat u uw gezicht niet afkeert van de zaken die tussen mensen, tussen ons zich afspelen of kunnen afspelen. Dat u hem inzette. Jezus. In zijn naam klinkt wie u bent. Redder is God. En dat u ons, dat u om ons geeft, om mij geeft. En dat niets u tegenhoudt om te redden. Telkens weer, dat is geen routine, is het dat bewustzijn. Als ik eraan denk, hoe u naar me kijkt. Dan niet stopt uw liefde. U gaf het liefste, het allerliefste wat u had. Om mij aan uw hart te krijgen. Ja, om uiteindelijk ieder mens uw liefde te laten beseffen. Verwonderd dat u dat voor mij deed. Verwonderd dat u om ons geeft, om die schepping geeft. Pasen betekent voor mij, zegt Judith, mijn zoon, vergeving en redding voor alle mensen, voor ons, maar ook voor mijn vrienden die niet geloven. Lees Romeinen 5, vers 18. Dat zijn tweets waar je blij van wordt. Dat zijn tweets die veel meer rondgestuurd zouden moeten worden. Besef ik wat God voor mij heeft gedaan. Ik denk ja. In Psalm 94 staat een hele mooie. Daar staat nee. De Heer zal zijn volk niet verstoten. Zijn liefste bezit niet verlaten. En dat zegt hij over Israël. En Paulus refereert eraan in Romeinen 11. Lees maar de eerste twee versen. En Paulus zegt dan tegen jou en tegen mij. Ook ons verlaat hij niet. Iemand die ik regelmatig lees omdat hij een glimlach op mijn gezicht brengt. Door de wijze waarop hij het zegt. Zet het tonkje fel aan muziek denk ik wel eens. Als iedereen je verwerpt. Accepteert Christus je. Als iedereen je verlaat, vindt Christus je. Als niemand anders je wil, maakt Christus aanspraak op jou. Als niemand anders tijd voor je heeft, geeft Christus je woorden van eeuwigheid. Wat is het werk van God? Mensen accepteren. Hij geeft om hen, in plaats van hen te veroordelen. Wat is het werk van God? Jou, mij, die schepping accepteren. God houdt van je. En wat hebben wij? Vader, we hebben u lief. Met alle krakkemikkigheid die er soms insluipt. We hebben u lief. En we hebben elkaar lief in Christus. En ik denk wel eens, wat is nou Gods antwoord op voortdurende afwijzing? Dat is aanhoudende liefde. God houdt niet op. En Tjerk schrijft dan, en juist dat lammetje van Pesach doet mij denken aan ons paasfeest, waarbij het lam eveneens stierf en daarmee de zonde wegnam voor alle mensen en zelfs al voor en door mij kon worden gezondigd. De zaak in orde bracht, de schuld betaalde en voor mij van een debiteur een crediteur maakte. Pasen is voor mij de absolute zekerheid dat alles uiteindelijk goed komt. Pasen. Tof, hè? Zei ik al Tjerk? Ja, hè? Tjerk. Gods antwoord op voortdurende afwijzing. Aanhoudende liefde. Waar wij misschien ons een gegeven niet meer weten en terugtrekken. God houdt aan. God geeft liefde aan jou en aan mij. En ik kies woorden uit de schrift vanmorgen. Zoals die reactie van die verloren zoon. Vader. Ik ben het niet meer waard uw zoon te heten. Wat doet God? Je had al op de uitkijk gestaan. En slaat zijn armen om je heen en heeft je lief. Aan Gods liefde hoef je nooit te twijfelen. Dat is geen knipperlicht, dat staat op groen. In alles, absoluut niet foutloos. In alles willen we toch tot Gods eer zijn. Helpt u mij zo te leven. Niet gestuurd door de ogen van een mens, maar gedragen door uw liefde. En dan komt dat wonderlijke vers. Waar ik ben blijven hangen in mijn voorbereiding. Zo in de zin van, wat begrijp ik het eigenlijk wel goed. Maar nu, zegt vers 20. Christus is opgewekt uit de doden. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Dat is voor altijd buiten het bereik van de dood. Het is onomstotelijk niet van zijn plek te krijgen. Het is niet de discussie wel of niet opgestaan. Doe jezelf dat niet aan, maar het is veel zinvoller om te denken, wat houdt die opstanding eigenlijk in? En dan geeft de schrift ons woorden, bijvoorbeeld opgewekt. Denk aan wakker worden, aan zintuigen die het weer doen. Hij is opgewekt. En dan ook weer degene die met hem, door hem worden opgewekt. Hij is opgestaan, dat heeft met je lijf te maken, met je lichaam. En dan is daar de eersteling. En na die eersteling komt ook de rest. Ik zei het tegen iemand die me in nood belde. En die dan tegen me zegt, broeder, heb je een woord voor me waarmee ik deze dag verder kan? En ik zat midden ik zat het aan mijn nek erin, maar dat klinkt een beetje onheilig. Ik zat midden in dit woord. Toen zei, broeder, ik heb maar één woord voor je. Dat is, Christus is opgestaan. En nu wij. En ik had geen beeldtelevisie en geen beeldtelefoon, maar ik zag de glimlach komen en ik hoorde de rust in zijn leven komen. Zo is het. Nu wij, het machtige, Dat mag je meenemen. Dat mag je beseffen. En het is opgewekt, het is opgestaan. En dan komt dat machtige, waar ik u zo nog wat meer over zeg. Hè, dat heeft met eersteling te maken, levend gemaakt. Even vasthouden. Buiten het bereik van de dood zijn. Buiten het bereik van ziekte zijn. Geen sterveling meer. Het is ziel, geest en lichaam helemaal. Pasen, zegt Francesca, betekent voor mij dat Jezus, mijn redder, is opgestaan. Het is voor mij de draagkracht van mijn leven in het heden en de verzegeling van de toekomst. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Nou, even een heel gewoon beeld. Een stoet pelgrims op weg naar Jeruzalem. Het is eerstelingfeest. Ze dragen schalen waarop de eerste gerst ligt. En voorafgegaan door fluitisten komen ze zingend de stad binnen en gaan naar het tempelplein. En daar bieden die pelgrims de schalen aan de priesters, aan de hoge priester. En dan wordt er een heleboel bij gezegd wat ik u nu even niet doe. Maar dan pakt die hoge priester dat, de eerstelingsgarve, en beweegt die voor het aangezicht van hem. Het aangezicht van de Heer, Leviticus 23. En nou even schakelen. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Zou ik dan mogen denken aan, als hij de eersteling is, dan vervult hij als het ware dat schaduwbeeld van het beweegoffer voor de Heer. En dan komt hij als eersteling van hen die ontslapen zijn, als, zeg maar, hij beweegt en is dan voor het aangezicht van God. En God zegt, kom maar zitten aan mijn rechterhand. Die eersteling is hij. En zoals gerst boven de grond komt, werd hij opgewekt uit de doden en maakte zichtbaar hoe het straks, hoe het later met u en met mij en uiteindelijk met allen zullen zijn. Er zullen hier wel een paar leerlingen in de zaal zitten, toch? En die hebben natuurlijk vast een goede leraar Nederlands. En die heeft ze vast wel geleerd bij literatuur dat je hebt een flashback. Dan kijk je naar wat er achter je is. Maar hier zie je een flash forward. Je krijgt als het ware een blik vooruit. Je krijgt dat als het ware te zien, terwijl het verhaal nog loopt, maar zo gaat het aflopen. Dat betekent niet, hoe loopt het af, dat weet ik. Maar de consequenties neem ik wel. Hoe betekent dat, dat ik dan nu leef? Want ik weet wie God is. Ik weet dat hij erbij is in mijn leven. Dat hij van me houdt. En toekomstwijs. Dat betekent dat je misschien wel in de eenzaamheid van je kamer, op de fiets naar school, of vul de situatie maar in, dat moment hebt dat je zegt, als u van me houdt, en ik mag dat horen, en als u mij de toekomst wijst, vader, mag ik dan van u zijn, en van u verwachten, dan is Pasen dus tegen mij, zegt u, en tegen anderen, één groot ja. In het hele uitgestrekte heelal heeft ja geklonken. En dat klinkt volledig door en is nog steeds te horen. Als je goed luistert. En God geeft daar plekken voor waar dat gezegd wordt. En dat noemen ze dan een dienst, een gemeente, waar dat verkondigd wordt. Ja, Ruud zegt, opstanding. Hij leeft altijd in mij. Hij voedt en koestert mij in al mijn wegen. Het is een groot wonder. Wat was het met hem? Hij stond op uit de doden. Keer op keer wordt dat door Gods woord gemarkeerd. Keer op keer op keer mogen jij je niet beseffen, zo zit het. Die weg ging Gods zoon, ging Jezus, om mij, om jou, om ons, om heel die schepping aan zijn hart te drukken. Een dater refereerde eraan, en daar was ik blij mee, omdat het me zo aansprak in de dienst op Goede Vrijdag aan Romeinen 3. Een gedeelte waar ik al een paar weken mee aan het worstelen ben. Want als je televisie kijkt, als je leest over mensen, als je je eigen hart kijkt. En ik was altijd zoiets bij Romeinen 3 van, ja, Paulus, je maakt dat nou wel erg zwart. En steeds meer besef je, het gaat niet om wat ik vind en hoe ik het beoordeel. Maar Paulus legt in Romeinen 3 feilloos de vinger op de zere plek. Al die zaken die mensen elkaar aandoen, alle zaken wat mensen zichzelf aandoen. Daarvoor gaf u uw zoon. Zo zal het niet blijven. En al dat onrechtvaardige, en al dat slechte, en al dat egoïstische, en al dat ikke. Ja, Paulus zegt het in Romeinen 3. Het lijkt wel of ik soms over mezelf lees. En ik heb het met volle hart omarmd en gedacht, die schrift die zegt de zaken zoals ze zijn. Waar een mens niet achterkomt en kijkt u maar. Daar gaat God een weg die met liefde te maken heeft. Uiteindelijk brengt God iedereen, jou en mij, niemand uitgezonderd, die schepping aan zijn hart. En hij stierf en God deed hem opstaan uit de dood. Hij eerst. En je mag zeggen, en ik daarna, nu wij. En de rest blijft ook niet achter. En ik denk dat dat het mag zijn. U noemt mij uw familie. En uw liefde geldt iedereen. Dus die weg naar u ligt open. Dat is toch, u hebt zich onvoorwaardelijk met ons verbonden. U bent onvoorwaardelijk met uw schepping verbonden. Pasen is, de Heer is opgestaan. De weg naar Gods hart is begaanbaar. En brengt ieder mens thuis. Ik denk dat dat dingen zijn. Vers was, maar nu Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Dan moet je kijken wat dan vers 21 zegt en de rest. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Woorden om over na te denken. Zoals de eerstelingen van de oogst, de komende oogst garanderen, zo garandeert zijn opstanding, dat waarmee u mij vanmorgen gegroet hebt en een hand hebt gegeven en hebt gezegd, gezegende Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan, zeg dat tegen jezelf. Je mag het tegen jezelf zeggen en die opstanding en die, dat komt eraan voor uiteindelijk een ieder. Ook voor hen die we deze week of vorige week of al eerder in het graf legden, in de armen van God, komen dan op dat moment weer terug. God wekte de Zoon. Deed hem opstaan, maakte hem levend. En dan denk ik kan het zeggen met Colossenzen 1 vers 18. Christus was de eerstgeborene uit de doden. En dan zegt vers 22, in Christus allen levend gemaakt. Dat zijn zaken waar je blij mee mag zijn. Het is net een soort bevel wat er gegeven wordt. In dienst stond je daar, in mijn geval, met 1500 man op een groot plein. En er stond zo'n meneer met van dat geschitter hier op zijn schouder. En die riep dan groepen naar voren die dan iets moesten gaan doen. En de eerste die naar voren werd geroepen door God was Christus. De eerstgeborene uit de doden. En dan roept hij straks de gemeente die hem tegemoet gaat. En daarna gelijk dat volk van hem waar hij nooit niet naar gekeken heeft. Maar altijd mee verbonden is. En uiteindelijk zal God zijn alles in allen. In dat grote machtige plan. Allen levend gemaakt. Dat zijn die wonderlijke zaken. Hem tegemoet. Hij voor zijn volk. En als de dood onttroond is de mensheid. Dat is wat je zegt als je staat bij het graf. Je troost en je wordt getroost. En zij die in Christus gestorven zijn, 1 Thessalonicenzen 4 vers 16, zullen het eerst opstaan. Dat is waar je aan vasthoudt. Als je het gemis van hem of van haar elke dag als meer ervaart, als groter. We zien elkaar weer. We zullen samen straks in zijn armen zijn. Ik heb nog een tweet voor u. Ik gebruik niet alles. God geeft hoop, schrijft Pieter van Linschoten, in een wereld onderhevig aan lijden. In het donker gloort licht aan de horizon, waardoor we kunnen volharden. Totdat. Als ik de ene Pieter gehad heb, moet ik de andere Pieter ook hebben. Pieter van het Veer. Het begin van de voltooiing van Gods plan van tijdperken. U hoort Pieter. De zoon van zijn liefde stond op uit het graf en overwon de dood. Na zijn opstanding door Vader verhoogd als hoofd over elk schepsel. Om samen met ons elk schepsel terug te brengen aan Gods vaderhart. Bijzonder om die dingen te mogen horen. Om die dingen te mogen weten. We lezen wat er dan staat. En vanwege de tijd ga ik niet daarin even nog naar kijken. Maar in dat 26e vers, dat wonderlijke gedeelte. Daar staat de laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. En dat grote plan van God komt het daaruit. Uiteindelijk komt het daaruit. Ook die tweede dood, alle dood, de heerschappij ontnomen. En dan spreken ze altijd bij wedstrijden en bij competities over de grote finale. Doen ze het circus geloof ik ook. Maar wat is nou de grote finale van Gods reddend handelen? Dat is uiteindelijk, bij de afsluiting, als de Zoon het plan voltooid heeft wat God heeft ingezet, dan zal God zijn. Degene, notabene, die alles op zijn plaats zijn, alles in allen. Ik las een interview met een redacteur van een krant die afscheid nam. En die schrijft een gegeven moment, had het over China. En hij had het over een plan waar, elke keer als ik het hoor, die naam van het grote plein in China, u weet waarschijnlijk wat ik bedoel. Het plein van de, zie je wel, ja weten we, het plein van de hemelse vrede. Ik denk, ze weten niet wat ze zeggen. Het plein van de hemelse vrede. En dan zegt hij, ik loop dan naar het plein van de hemelse vrede, dat dan met recht zo heet. Het is jullie als het ware een vooraankondiging. Blijft zo niet. Hemelse vrede, u snapt wat ik bedoel. En dan zal God zijn, gewoon in de krant, alles in allen. Ik kan van dat beeld ontroerd raken, tot in de diepste vezels van mijn ziel. Dat is het, God alles in allen. Wat dat betekent, dat niets ons meer kan raken en verleiden. Dat al het menselijk onvermogen weg is, alle verziekte verhoudingen weg. Kunt je zich voorstellen dat ik gewoon blij werd van die krant? Ik denk, hé, heeft u in de Passion gekeken? Dan heeft u misschien 's morgens ook de Herman van der Zand gezien, de journaallezer, die iets deed dat ik dacht van, vader, u gaat gewoon door. Hij liet een krant zien, het Nederlands Dagblad, ik mag geen reclame maken, dus dat piepen we er even uit. Een christelijk dagblad, dat had een hele witte voorkant. Op Goede Vrijdag. En eronder stond wat die Goede Vrijdag was, legde die krant uit met behulp van de schrift. Alleen maar woorden uit de schrift. Het is verbracht en Jezus ging in het graf. Dat werd 's morgens vroeg, ik keek Ada blij aan, werd dat even getoond. Op het journaal. Datgene wat Goede Vrijdag is. We zouden niet zo bang moeten zijn om de dingen te zeggen. Het is heerlijk, we hebben een God die alles op zijn plaats zet. En gaat dat ooit gebeuren? Ja, dat is wat ik vanmorgen met u heb willen lezen. Is Christus opgewekt? Ja. Dat staat er geschreven. Ja, maar hij alleen dan? Nee. Ik heb net gehoord, we hebben er net over gepraat. Hij is als de eersteling. Ja, en dan moet je wel doorlezen, toch? Ja, de eersteling van hen die ontslapen zijn. En dan komt dat grote, machtige slotakkoord. En ik vind het knap dat u kunt blijven zitten. Want evenals in Adam allen sterven. En ik ga niet de truc uithalen door te zeggen, dit moet zijn alle gelovigen. Want dat wordt dan vaak gezegd. Ja, wacht even broeder, ik had het laatst met een theoloog erover. Ja, maar zo zullen ook in Christus alle gelovigen levend gemaakt worden. Ik zeg, prima, ik ga met je mee. Dan lezen we ook het eerste gedeelte, wat je nu niet zegt. Zijn er dan ook mensen die niet doodgaan? Hè? Snap je niet? Nou, er staat toch boven, want evenals in Adam allen sterven, waarom praat je daar niet alleen over de gelovigen dan? Hij zo stik. Dat zei hij echt. En ik zeg, nou, misschien wel om iets over na te denken. En we hebben een goede verhouding. Hij zei, ik moet toch eens met je praten over God alles in allen. Want dat, zeg, daar praten we rustig over. En ik heb het antwoord al gegeven. Kijk, God alles in allen. Ik heb een kleinzoon. Die komt dan bij ons. En dan knispert het. Hij krijgt er geen genoeg van. Het gaat helemaal in zijn mond en in zijn vuistjes. En het blijft maar knisperen. Ja, dat is toch goed? Hij moest dus weten. Want al groeiend gaat hij horen wat er mag knisperen en ritselen in zijn hart, in jouw en mijn hart. Hij krijgt er geen genoeg van. Hij wil telkens dat knisperen wil horen. Krijgt u genoeg, ooit genoeg, van de verzen die we vanmorgen gelezen hebben? Van al die verzen die daarop wijzen, ga maar weer. Christus is opgewekt uit de doden. En wij knisperen. Wij laten horen. Ja. Christus is opgewekt uit de doden en dat wordt vervolgd. Geen mens blijft achter in het graf als de Zoon het plan heeft voltooid. Dan is die hele schepping, waar het zo'n disharmonie en chaos is, is hersteld en is in harmonie met God. Ik denk dat het bijzondere dingen zijn. Ik heb geloof ik nog één, want ik kan niet alles gebruiken, zie ik. Maar ik lees er nog eentje van Wolter. Pasen is voor mij verwondering, hoop en leven voor iedereen. Vreugde, grote dankbaarheid. In het besef dat we bevoorrechte mensen zijn die dit nu al mogen weten. En dan zet hij met hoofdletters, kan het met een Twitterbericht, ja, dank u wel. Dank u wel. Pasen. Pasen is toekomst. Pasen is droog je tranen. Pak je leven bij de kin en laat je omhoog kijken. Weet je waar hij is? Die Zoon van God, die eersteling uit de doden, die zit naast Vader. En daar kom je terecht, straks. En dan gaat God in die machtige toekomst met de gemeente, met zijn volk en uiteindelijk met allen zijn weg. En heel die schepping zal eigenlijk uit aan het eind ontdekken. Pasen is opstanding. Pasen is gewoon opstanding. Hij eerst, opgewekt, opgestaan, levend gemaakt. En je mag tegelijk achteraan zetten. En nu wij. Ik denk dat dat het bijzondere is. Hij, wij, uiteindelijk, elk mens. U boft. Want als u pech hebt, dan denkt u, het zit niet goed. Nee, wat staat er? Zoals de eerstelingen van de oogst, de komende oogst garanderen. Zo garandeert zijn opstanding. U heeft onbeperkte schriftelijke garantie. Schriftelijke garantie. Zo garandeert zijn opstanding onze opstanding. En één ding weet ik, wat de Zoon deed, heeft een onbeperkte houdbaarheidsdatum. Leven volgt. Leven van hem mogen we ontvangen. Leven bij hem zullen we krijgen. Ik vond eigenlijk het mooiste, het is tot en met het einde. God zal komen waar hij zijn wil met u en met mij. In de Passion werd het gezongen. En u kunt erover denken wat u wil, u mag uw eigen mening hebben, prima. Maar ik vond het zo mooi, dat aan het eind breed uitgezongen werd, het mooiste ligt voor ons. Nou, er zijn wel meer mensen die dat zeggen op een andere manier. Maar het mooiste ligt voor ons. Eigenlijk ga ik stoppen. Wat betekent nou amen? Dat stond gisteren zomaar in de krant, of eergisteren, of de week, de dag ervoor. Amen is eigenlijk, en vul je eigen naam maar in, je bent in goede handen. En die van hem. Amen. De laatste vijand die ontroond wordt is echt de dood. Kijk, een veld vol. Daar komt dat straks allemaal uit los. Je bent in goede handen. Amen.